Welkom bij Radio Maria.
Het archief. Een reis door de geschiedenis van de kerk in onze streken. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het archief. U weet het ondertussen al, u herkent het geluid van de jingle. Het is het moment waarop we onze deuren openzetten, de digitale tafel tonen waarop de fragmenten en gebeurtenissen van ons archiefjaar op ons wachten en die we samen zullen ontdekken, ook in deze aflevering. We gaan als het ware binnen langs een deur die ons in een bepaalde tijdsgeest brengt en ons kennis laat maken met de historische figuren en gebeurens van die tijd, zowel op wereldlijk, kerkelijk en lokaal kerkelijk niveau. Het jaar dat wij vandaag zullen verkennen was onder meer het jaar waarin de Sloveens-Kroatische troepen de Turken verslaan in de slag om Sisak. Mihai Viteazul wordt prins van Wallachije en Cornelis, Cornelis zoon van Uitgeest, krijgt zijn octrooi op de houtzaagmolen, die vaak in windmolens werd gebruikt. Koning Nokeo Kuman roept de onafhankelijkheid van Langsang uit. En dat is de naam van een oud koninkrijk dat we ons geografisch moeten situeren, althans op zijn historisch hoogtepunt, rond de streek van het moderne Laos, plus het grootste deel van het noordoosten van Thailand, noordelijke delen van Cambodja en de grensgebieden van het huidige Vietnam. Het was eerst een vazal van het Khmer-rijk en gekend als het gebied van Sawa. Het uitroepen van deze onafhankelijkheid leidde tot een oorlog met Birma in ons archiefjaar. In Leiden, bij onze noorderburen in Nederland, plant Carolus Clusius in de Hortus Botanicus de eerste tulp. En de Vlaamse wiskundige Adriaan van Romen berekent het getal pi tot 15 decimalen. Jacob Jordaens, de bekende genreschilder, wordt geboren in Antwerpen, terwijl een andere kunstschilder, Hans Bol, het tijdelijke voor het eeuwige inruilt. We schrijven het jaar 1593. 1593 is ook het jaar waarin het liederenboek Little Short Songs To Three Voices van Thomas Morley wordt gepubliceerd. We gaan naar een stukje luisteren, een stukje muziek uit het jaar 1593, dat brengt ons helemaal in de sfeer van die tijd en laten ons door deze muziek naar het Vaticaan van die periode brengen. In 1593 is het 13-jarige pontificaat van paus Clemens de VIII pas begonnen. Hij werd op 24 februari 1536 geboren als Ippolito Aldobrandini. En dit in een voorname Florentijnse familie. Hij volgde zijn vader op als kanonisch rechter en werd vervolgens rechter van de Romeinse Rota, de hoogste kerkelijke rechtbank. Hij werd pas op 45-jarige leeftijd tot priester gewijd en 12 jaar later werd hij reeds tot paus verkozen. Hij werd in het jaar 1585 tot kardinaal-priester gecreëerd door paus Gregorius XIII. Het was paus Sixtus V die hem tot hoofdpenitentiarius benoemde in januari 1586 en hem als zijn afgevaardigde naar Polen stuurde in het jaar 1588. Hij kwam er onder de goede zorgen terecht van de hervormde en heilige Philippus Neri, die gedurende 30 jaar zijn biechtvader was. Hij won de gunst van de Habsburgers door zijn succesvolle diplomatieke pogingen in Polen om de bevrijding te bekomen van aartshertog Maximiliaan III van Oostenrijk. Deze was de derde zoon uit het huwelijk tussen keizer Maximiliaan II van het Heilige Roomse Rijk en diens echtgenote Maria van Spanje, dochter van de beroemde keizer Karel V. In 1587 werd hij kandidaat voor de Pools-Litouwse troon naar aanleiding van het overlijden van koning Stefanus Batory en een deel van de Poolse adel koos hem inderdaad als opvolger. Grote chaos in het verkiezingsproces stak serieuze stokken in de wielen van de aartshertog en zodoende werd hij buitenspel gezet door de Zweedse prins Sigismund III Vasa. Om de troon alsnog te bemachtigen, stuurde hij troepen naar Polen, wat leidde tot het ontstaan van de zogeheten Poolse Successieoorlog. Een bestorming van Krakau in 1587 mislukt en zijn troepen zouden verslagen worden in januari 1588 in de slag bij Pice. Gevolg, de aartshertog werd gevangen genomen. En het was dus deze aartshertog die kardinaal Aldobrandini probeerde vrij te krijgen. Na het overlijden van paus Innocentius IX in het jaar 1591 volgde er een stormachtig conclaaf. En kardinaal Aldobrandini werd op 30 januari 1592 als compromisfiguur verkozen tot paus, waarbij hij de naam Clemens VIII aannam. De grote werkijver van paus Clemens VIII zou al snel blijken. Zijn achtergrond als rechter maakt hem een wijs staatsman, vooral gebrand om het pausschap los te maken van de afhankelijkheid die het had tegenover Spanje. In het jaar 1597 stelt de paus de zogeheten Congregatio de Auxilius over, de congregatie over de genadevolle hulp Gods in. De bedoeling was om een theologische controverse tussen de Dominicanen en de Jezuïten over de goddelijke genade te beslechten. Het betrof dus de hulp of auxilia die de mens kan ontvangen door de genade van God. Cruciaal punt was de verzoening van de werkzaamheid van de genade samen met de menselijke vrijheid. Hoewel de argumenten neigden naar het gelijk van de Dominicanen, besloot de paus toch geen officiële veroordeling van de Jezuïten uit te spreken. In 1611 en nog eens in 1625 werd er verboden om over deze zaken eindeloos te discussiëren. Toch werd het vaak aangeraakt door onder meer commentaren te publiceren over de werken van de heilige Thomas van Aquino. Tijdens het jubeljaar 1600 bezochten maar liefst 3 miljoen pelgrims Rome. En een ander belangrijk gebeuren onder dit pontificaat was de zogeheten Unie van Brest. Deze vindt een paar jaar na ons archiefjaar plaats. Tussen 1595 en 1596 besluit de orthodoxe kerk van het land van de Rus, of de Russen, die zich in de Republiek van de Poolse Kroon en Grootvorstendom Litouwen bevond, om zich af te splitsen van de Oosters-Orthodoxe Kerk en in eenheid met Rome te komen en zichzelf dus onder de autoriteit van paus Clemens de VIII te plaatsen. Vorige pogingen werden reeds ondernomen op verschillende gelegenheden. En er komt een doorbraak op het moment dat patriarch Jeremias II van Constantinopel, in de periode tussen 1588 en 1589, het oosten van Europa afreist, in het bijzonder naar de Republiek van de Poolse Kroon en het Grootvorstendom Litouwen, als ook het Grootvorstendom van Moskou, zeg maar de voorloper van het Keizerrijk Rusland. Nadat de patriarch terugkeert in 1590, komen 4 van de 9 bisschoppen van de Orthodoxe Kerk van het Volk van Rus samen in de synode in Brest en tekenen een verklaring van hun bereidwilligheid om terug één te worden met Rome. En zo geschiedde, hoewel het nog wel even zou duren eer de gemoederen bedaarden. Uiteindelijk werd de eenmaking plechtig en publiek aangekondigd in het Vaticaan en werd de pauselijke bul Magnus Dominus et Laudabilis Nimis gepubliceerd, die alles officieel maakte. Daar wordt onder meer bevestigd dat deze Oosterse kerk zijn eigen ritus zou mogen bewaren, zoals dat bij de Oosterse kerken die zich na het grote schisma verenigd hebben met Rome het geval is. Vandaar dus dat het perfect mogelijk is om naar een katholieke kerk te gaan van de Oosterse ritus en daar een andere manier van liturgie vieren te beleven. Deze eenmaking werd sterk gesteund door de koning van Polen en de grootvorst van Litouwen. Toch stootte het op verzet bij enkele adellijke families van Rus en sommige bisschoppen, als ook bij enkele Kozakkenfamilies. Dit zou uiteindelijk aan de basis liggen van de splitsing van de kerk van Rus in de Grieks-Katholieke en de Grieks-Orthodoxe Kerk. Een ander bijzonder opmerkelijk gebeuren in het pontificaat van paus Clemens de VIII was de verzoening van de kerk met koning Henri IV van Frankrijk, na lange onderhandelingen die onder meer gedragen werden door het genie van kardinaal Arnaud d'Ossat. En zo kwam er een einde aan een zeer ingewikkelde situatie in Frankrijk. Het is ook zo dat de koning op 25 juli 1593, in ons archiefjaar dus, het katholicisme omarmde. En zo kwam er een einde aan een 30 jaar lang durende religieuze oorlog in Frankrijk. Deze nieuw verworven vriendschap met de Franse koning zou essentieel blijken voor het pausschap 2 jaar later, wanneer de hertog van Ferrara, Alfonso II, kinderloos stierf. En de paus ernaar zocht om de staten van de Este-familie te verbinden aan de pauselijke staten. Cesare d'Este probeerde de paus echter uit te dagen, gesteund onder meer door Spanje en keizer Rudolf II. Maar deze Cesare was een neef van de minnares van Alfonso II. Uiteindelijk zou het Henri IV zijn die met duidelijke taal het duidelijk maakte dat het maar moest gedaan zijn met de paus in het nauw te drijven in deze zaak. Zo werd Ferrara onderdeel van de pauselijke staten zonder enige slag of stoot of bloedvergieten. In 1598 was paus Clemens de VIII dan ook nog eens verantwoordelijk voor een vredesovereenkomst tussen Spanje en Frankrijk en mocht de verwezenlijking van de vrede van Vervins op zijn palmares toevoegen. Hij zou ook vrede bekomen tussen Frankrijk en de Savoie. En dat palmares wordt nog langer, want het is deze paus die in 1594 de Heilige Liga oprichtte. Een militaire alliantie van voornamelijke christelijke Europese landen, die zich zouden verzetten tegen het Ottomaanse Rijk tijdens de zogeheten Lange Oorlog van 1591 tot 1606. Dankzij paus Clemens de VIII zou er een alliantieverdrag getekend worden tussen keizer Rudolf II van het Heilige Roomse Rijk en Sigismund Báthory, de prins van Transsylvanië, in 1595. Later zouden ook Aaron Voda, prins van Moldavië, en Michael de Dappere, prins van Wallachije, de alliantie vervoegen. De paus stichtte ook het Collegio Clementino, een paleis in Rome tussen de Tiber en de Strada dell'Orso. Het eerste doel van paus Clemens was er om Slavische vluchtelingen in onder te brengen. Het was de architect Giacomo della Porta die de opdracht kreeg een paleis daarvoor te bouwen. De paus leed echter aan jicht en zou daardoor later in zijn leven veel tijd in het ziekbed doorbrengen. Hij overleed uiteindelijk in maart 1605. Paus Clemens de VIII werd begraven in de Sint-Pietersbasiliek en later zou paus Paulus de V voor hem een mausoleum laten bouwen in de Santa Maria Maggiore. Zijn lichaam werd naar daar overgebracht in 1646. In ons archiefjaar wordt nog een bijzondere figuur geboren, de heilige Jean de Brébeuf, en we staan ook stil bij zijn leven. Hij werd dus in 1593 geboren in de buurt van Bayeux in het Franse Normandië, op 25 maart, en op 24-jarige leeftijd trad hij in de orde der Jezuïten. Tijdens zijn studies gaf hij les aan de jongens op het college te Rouen, en op 19 februari 1622 ontving hij de priesterwijding. Hij behoorde tot de eerste lichting Franse jezuïeten die overstak van La Nouvelle France, het Nieuwe Frankrijk, nagenoeg het huidige Noord-Amerikaanse continent, om te gaan missioneren onder de inlandse bevolking. De overtocht die plaats had in 1625 duurde 2 maanden. Vanuit de standplaats Quebec zou hij 800 mijlen over water moeten afleggen om de mensen te bereiken voor wie hij bestemd was, de Huronen-Indianen. In afwachting van de handelsdelegatie leerde hij het smakeloze voedsel van de Indianen verdragen, op de grond slapen en allerlei ontberingen doorstaan zonder te klagen, want zielensterkte was de allerbelangrijkste deugd bij de Indianen. Bij de eerste kennismaking maakte hij diepe indruk op ze. Met zijn grote gestalte torende hij hoog boven de kleine indianen uit. Vandaar dat ze hem aanvankelijk niet in hun kano's wilden meenemen, uit angst dat ze zouden omslaan. Toen ze tenslotte toch toegaven, was dat vanwege de goede prijs die ervoor betaald werd en onder voorwaarde dat hij doodstil zou blijven zitten zolang ze op het water waren. De tocht duurde 30 dagen. Als ze vanwege de watervallen niet konden varen, moest alles, inclusief de kano's, gedragen worden. Pater de Brébeuf deed hun versteld staan, zulke zware lasten als hij kon dragen. Aangekomen in zijn dorp, deed hij de eerste 2 jaar niets anders dan de taal en de gewoonten leren van de Huronen. Vanuit zijn liefde voor Christus was er veel wat hem met eigenlijk afschuw vervulde, hun bijgeloof, hun arrogantie en minachting voor niet-Huronen, hun wraakzucht en vreedheid en hun gebrek aan seksuele moraal. In 1628 kon hij echter een begin maken met het eigenlijke missiewerk. Maar behalve enkele stervenden kon hij niemand dopen. Toen kwam het bericht dat de Engelse oorlogsvloot de toegang tot Quebec had afgesloten en dat de Fransen er dreigden te verhongeren. Pater de Brébeuf rustte een aantal kano's uit met graan en zette koers naar Quebec. Het eten was welkom, maar 2 dagen na aankomst gaven de Fransen zich over. Pater Jean kon niet meer naar zijn missie terug en kreeg opdracht naar Frankrijk over te steken. Hij werd opnieuw collegepater. Dat was in 1629. 3 jaar later sloten Engeland en Frankrijk een verdrag waarbij Canada weer aan de Fransen toeviel en de missie kon hervat worden. Pater Jean de Brébeuf behoorde weer tot de eerste lichting die de overtocht waagde. Na veel ontberingen keerde hij in de late zomer van 1634 op zijn oude standplaats terug. Het vroegere dorp was verhuisd en de bevolking leed aan allerhande ziektes. De mensen waren blij hem en de anderen die bij hem waren terug te zien, maar toch wist hij niemand tot Christus te brengen, behalve de stervende. En dat waren er velen. Toen niet lang daarna de regen ook nog uitbleef en de tovenaars machteloos bleken, gaven zij de blanken de schuld voor alle ellende die de afgelopen jaren over hen heen was gekomen. Weliswaar begon er op de laatste dag van een noveen die door de paters was uitgeroepen inderdaad regen te vallen, maar dat nam het wantrouwen niet weg. Terwijl de missionarissen in de omliggende dorpen nieuwe huizen openden, besloten de Huronen op hun stammenvergadering dat alle blanke zwartrokken dood moesten. Alleen dan zou de rust van vroeger kunnen worden hersteld. De missionarissen verzamelden zich in een kleine, versterkte Franse nederzetting midden in het Huronengebied, Sainte-Marie-parmi-les-Hurons. En deze is tussen twee haakjes geheel hersteld en een prachtig openluchtmuseum geworden. Bezoekers krijgen er een indrukwekkend beeld van de omstandigheden waaronder de missie toen plaatsvond. Dat terzijde. Mocht u zich geroepen voelen om de streek te bezoeken. Vandaar trok hij de dorpen rond om Christus te brengen aan de kinderen en waar nodig sacramenten toe te dienen. Maar intussen roerden zich ook de aartsvijanden van de Huronen, de Irokezen. Het gerucht werd verspreid dat de zwartrokken de Huronen in handen van de Irokezen wilden spelen. De eerste berichten van martelingen kwamen binnen. Dat was in 1644. Pater de Brébeuf weigert in te gaan op de goede raad van anderen om zich in veiligheid te brengen, bijvoorbeeld in de stad Quebec. Hij wil Christus brengen. Ook de anderen blijven. Als zij in 1649 tijdens een rondrit vertoeven op de hulppost Saint-Louis, wordt de nederzetting overvallen door de Irokezen. Alle mensen die in hun ogen zonder waarde zijn, worden zonder meer afgemaakt. Vrouwen, kinderen en bejaarden. De zwartrokken worden gevangen genomen en gemarteld. De gruwelijkste martelingen worden voorbehouden aan de dappersten, onder wie de heilige Pater Jean de Brébeuf. Ze moeten naakt door de sneeuw en de vrieskou lopen. Hun worden roodgloeiende ijzeren bladen op de schouders gelegd. Kinderen mogen hun vingertopjes afsnijden en nog andere folteringen, de een al gruwelijker dan de andere, maar Pater Jean geeft geen kik. Hij probeert zoveel nog in zijn krachten ligt de anderen te bemoedigen, door hun de heilige Paulus' woorden in herinnering te brengen, dat het lijden van dat moment niet opweegt tegen de hemelse heerlijkheid die ons straks te wachten staat, zei hij. Ja, een bijzonder leven van die heilige Jean de Brébeuf, die zo lange tijd eigenlijk weinig succes had, zou je kunnen zeggen, in zijn missie. Die weinig mensen kon tot bekering leiden, die weinig mensen kon dopen. En toch volgehouden tot het einde, tot aan de marteldood toe. En zo heeft hij de onvergankelijke krans van het eeuwig samen zijn met de Heer verworven. We gaan dit alles even laten bezinken, maken de overtocht als het ware naar onze streken. Dat gaan we doen aan de hand van de muziek van Orlando di Lasso. Nu, hij wordt geboren als Raoul de Lettre in Bergen, in Henegouw. Jawel, het is een Belg. En in 1593 componeert hij zijn Lacrime de San Pietro, of de tranen van de heilige Petrus. En dit ter ere trouwens van paus Clemens de 8e, die we daarnet al beter mochten leren kennen. We gaan naar een stuk luisteren en kijken dan naar onze streken. Wie was er toen aartsbisschop van Mechelen en hoe ging het eraan toe in het aartsbisdom. Dat is voor zo dadelijk. In het jaar 1593 in onze streken, beste luisteraars van Radio Maria, is het eigenlijk een Engelse kardinaal, Allen, die benoemd is tot aartsbisschop van Mechelen. Nu, er zijn historici die dit sterk in twijfel trekken, omdat er eigenlijk nooit een officiële bevestiging zou gekomen zijn van het Vaticaan. Maar als we kijken naar die periode, dan zien we dat het aartsbisdom een echte puinhoop is. Toneel van oorlogsgeweld en het land sleepte zich voort in wat een uitzichtloze uitputtingsslag leek. In Brussel volgden de landvoogden elkaar in een razendsnel tempo op. Op het platteland, waar hele dorpen werden platgebrand, liet de oorlog zich in alle gruwel voelen en op vele plaatsen viel het inwonersaantal terug op 1/3. Rondtrekkende soldatenbendes, wolvenplagen, jawel, en epidemieën maakten de laatste decennia van de 16e eeuw tot een van de meest apocalyptische periodes uit de nationale geschiedenis, zo omschrijft professor Michel Kloet het. Nu, het aartsbisdom bestond eigenlijk enkel nog op papier. Er was al lang geen sprake meer van een organisatie. Het was kwestie van overleven. Het aartsbisdom was bankroet. De Antwerpse bisschop Livinus Torrentius die weigerde om die reden de promotie, zou je kunnen zeggen, naar het aartsbisdom. En uiteindelijk werd dus die Engelse kardinaal Allen benoemd. Maar die aarzelde zodanig lang dat men eigenlijk als het ware moest terugvallen op een derde keuze. Matthias Hovius of Matthias van den Hoven. Niemand kon vermoeden trouwens dat hij een boegbeeld zou worden gedurende 25 jaar lang, die niet enkel het aartsbisdom uit het slop zou halen, maar een wezenlijke rol zou spelen in de katholieke reformatie van de Nederlanden. In 1542, zijn geboortejaar, resideerde Maria van Hongarije als landvoogdes in Mechelen, een katholieke en welvarende stad met ongeveer 30.000 inwoners. Matthias van Hoven was van lage afkomst. Zijn vader was deken van de Volders in Mechelen, maar vergeleken met de aartsbisschop van Mechelen, Antoine Perrenot de Granvelle en Johannes Hochin, Die aartsbisschop was van 1583 tot 1589, stelde dat eigenlijk weinig voor. Een carrière in de kerk was voor hem, zoals voor veel van zijn tijdgenoten, ook een uitweg om hogerop te geraken. Hij volgde onderricht bij Martinus Duncanus in het Hollandse Wormer en aan het strenge Standonk College te Leuven. Daar onderscheidde hij zijn priesterroeping en besloot om deze na te volgen. Op 7 augustus 1546 ontplofte de Zandpoort door een blikseminslag in haar munitiemagazijn. Honderden huizen, waaronder het Hof van Margaretha van Oostenrijk, het Hof van Hoogstraten en de wijk Neckerspoel, werden zwaar beschadigd. Tientallen mensen vonden de dood en Maria verplaatste haar hofhouding naar Brussel. Op de markt van Mechelen werden Calvinisten terechtgesteld, waarbij kinderen verplicht werden om deze spektakels bij te wonen en waar de jonge Matthias ook aanwezig was. Hovius studeerde filosofie en theologie aan het Pauscollege te Leuven, waar hij uitvoerig de Bijbel bestudeerde. In oktober 1566, het jaar dat de beeldenstorm uitbrak en op 23 augustus Mechelen bereikte, werd hij tot priester gewijd. De kerkelijke overheid benoemde hem eerst tot kapelaan van de Sint-Pieters- en Pauluskerk in Mechelen. Toen hij in 1569 afstudeerde als licentiaat in de theologie, werd hij er pastoor en 8 jaar later kanunik van het Sint-Rombautskapitel. Van Hove verlatijnste zijn naam toen tot Hovius. Buiten de kerk droeg hij zijn doordeweekse toog en geen manchetten à la française of een pijpenkraag zoals sommige van zijn confraters. Bij wijze van vergelding voor het openen van de Mechelse poorten voor de troepen van Willem van Oranje, moest hij toezien hoe de Spaanse troepen, onder leiding van Alva, zijn kerk in 1572 plunderden, in wat bekend staat als de Spaanse Furie. De hertog van Alva maakte weinig onderscheid tussen Calvinisten en lauwe katholieken en zijn acties riepen veel weerstand op bij zijn geloofsgenoten. Duizenden Mechelaars verlieten de stad en de trots van het eens zo grootse Mechelen werd definitief gefnuikt. Mechelen beleefde een verwarde fase met gelovigen gescheiden in 2 partijen en een zwijgende meerderheid die geen partij koos en de gebeurtenissen wat afwachtte. De financiële toestand was zo precair dat het zilveren schrijn van Sint Rombout in 1578 te gelde was gemaakt om de stadsmuren te kunnen versterken en openstaande rekeningen te vereffenen. Kloosters en huizen buiten de stadswallen werden afgebroken om belegering te bemoeilijken. En in 1580 werden de klokken van de Sint Rombouts kathedraal tot kanonnen omgesmolten. Alleen de 8000 pond zware klok Salvator liet men ongemoeid. In 1578 koos het Mechels stadsbestuur de kant van de Staatsen, maar een jaar later, door te grote druk van de Calvinisten, bekende men opnieuw trouw aan de Spaanse koning. In de vroege ochtend van 9 april 1580 luiden de klokken van de Sint-Rombouts-kathedraal. Staatse troepen vielen de stad via de Brusselpoort binnen. Brussel en Antwerpen waren al in hun handen en nu was Mechelen aan de beurt. Petrus de Wolf, een karmeliet die de Mechelaars met donderpreken overtuigd had hun katholieke geloof te verdedigen, voelde zich nu verplicht de daad bij het woord te voegen en sneuvelde. Nicolaas van der Laan, die in 1571 in Lepanto had gevochten en later burgemeester van de stad werd, bood met een aantal van zijn burgerwachten weerstand, maar moest worden afgevoerd met schotwonden. Een paar Spaanse ruiters zagen al vlug dat ze voor een hopeloze taak stonden en in paniek vluchtte een groot aantal Mechelaars de stad uit. Hoogst waarschijnlijk via de Neckerspoelpoort aan de andere kant van de stad richting Leuven, dat nog in handen van de Spanjaarden was. De Engelse Furie, een meerderheid van Schotten en Engelsen vochten dus mee aan de zijde van de Calvinisten, hield dagenlang huis in de stad. Ze hadden al maanden geen soldij ontvangen en sleurden wat waardevol was in matraszakken mee op hun rug. Ook Hovius' broer kwam daar om het leven. Hij repte zich naar het hof van Hoogstraten, de residentie van Eleonora de Montmorency, gravin de Lalain, vlak bij de Neckerspoelpoort. De gravin was al eerder lastig gevallen door soldaten, maar meestal bleef een edelvrouw gespaard van wandaden. Hovius vertelde later dat hij daar 3 dagen schuilde in een kleerkast. Eleonora's echtgenoot, Anton II van Lalain, werd later gedagvaard door de hertog van Alva en vluchtte. Toen het ergste voorbij was, vluchtte Hovius naar Leuven, waar hij enkele dagen verbleef, en haastte zich vervolgens naar Luik, de hoofdstad van het prinsbisdom, waar hij een groot aantal geestelijken uit Mechelen, Antwerpen en Brussel aantrof. Luik stond onder leiding van de prinsbisschop Ernst van Beieren, die steun verleende aan de contrareformatie. Hovius verbleef 5 jaar in de vurige steden als lector en predikant in de abdij Sint-Jacob. Toen aartsbisschop Hauginus in 1589 stierf, werd Hovius benoemd tot vicaris-generaal van het aartsbisdom en hielp mee om de besluiten van het concilie van Trente in zijn streek uit te werken. Hij werkte hierbij in moeilijke omstandigheden, omdat vele parochiekerken en kloosters geheel of gedeeltelijk verwoest waren. Er was een schrijnend tekort aan priesters en de opleiding van de lagere geestelijkheid liet te wensen over. Als devies koos hij superat patientia fortem, geduld overwint de sterke. In 1596 kocht Hovius gronden in Mechelen om er een aartsbisschoppelijk paleis te bouwen, op de plaats trouwens waar het huidige paleis nog staat. Hovius richtte een seminarie op in Mechelen en schakelde de jezuïten in om een catechismus op te stellen. Deze Mechelse catechismus verscheen voor het eerst in 1607. En de versie uit 1623 van dit catechetisch handboek zou tot diep in de 20e eeuw de basis vormen voor het godsdienstonderricht in alle Belgische bisdommen. In 1609 riep hij in Mechelen een provinciaal concilie samen, waarvoor heel de Mechelse kerkprovincie de krachtlijnen werd vastgelegd voor de zielzorg naar Tridentijns model. En als aartsbisschop kreeg hij de steun van de aartshertogen Albrecht en Isabella. Met hun steun won hij het dispuut over het gezag van de abdij van Afflighem. Formeel was Hovius abt van Afflighem. En tijdens zijn lange episcopaat wijdde hij meer dan 2000 priesters. Hij stierf uiteindelijk in 1620 in de abdij van Afflighem tijdens een visitatiereis en werd begraven in de Sint-Rombouts-kathedraal. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van dit archief. Ik dank u van ganser harte dat u er opnieuw bij was in dit jaar 1593, waar we onder meer paus Clemens de VIII beter mochten leren kennen, maar ook die bijzondere figuur van de heilige pater Jean de Brébeuf, die zijn leven gaf voor Christus. En uiteraard Matthias Hovius, die buiten alle verwachtingen om, zeg maar, aartsbisschop werd van het aartsbisdom Mechelen, dat helemaal in puin lag, moeilijk bestuurbaar, een zeer moeilijke opdracht die hij 25 jaar lang met verve zou uitvoeren. Ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het archief, dan verkennen wij samen een nieuw jaar, een nieuwe tijdsperiode en ontmoeten weer bijzondere figuren. Ik hoop dat u er ook een volgende keer wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.